Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 47 en we zingen het derde vers. Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit Handelingen 1 en wij lezen de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welken hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg. Welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een Sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broederen. Tot zover de schriftlezing. Doen wij gemeente belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen van het geloof. En dan zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 113, het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij zere naam lof gegeven. 113, het tweede vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, vanmiddag willen wij mediteren over zondag 18 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 18. En daar lezen wij: wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? En het antwoord is dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. En nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. En dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons, zijn geest, tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heer in gebed. Liefdevolle en troostvolle God, voor een volk dat geen troost bij zichzelf meer vinden kan. Het is tot u dat wij bidden en dat wij komen op deze warme middag in de zomer. Heer, wij danken u dat u uw verbond met Abraham en met Noach gestand houdt. Uw verbond met Abraham omdat u bezig bent een kerk te vergaderen. Maar ook uw verbond met Noach, dat zomer en winter elkaar zullen afwisselen. En dat ook zaaiing en oogst zullen doorgaan tot aan de volleinding der wereld. Heere, we zien uw trouw in ons leven, dat u ons leven onderhoudt, dat u ons spaart. Dat u ons ook weer de gelegenheid geeft om op te komen onder de verkondiging van uw woord in uw huis. En zo, Heere, past het ons u te loven en te danken voor de volheid van uw zegeningen. En Heere, vooral die ene zegen, dat onvoorstelbare grote wat u gedaan hebt. Dat u uw zoon hebt gegeven als een losprijs voor de zonde. En dat hij ons verkondigd mag worden. En dat uw Heere Jezus Christus gisteren en heden dezelfde blijft. En dat tot in alle eeuwigheid. Zoals u met barmhartigheid bewogen was over de discipelen. En zoals u gezegd hebt dat ze moesten blijven in Jeruzalem. En dat u hen kracht van omhoog zou geven. En nadat u hen bevelen had gegeven. Nadat u hen zoveel onderwijs hebt geschonken, zo bent u ook nog steeds aan het werk om zegen te geven, bevelen uit te delen en voortdurend te versterken met kracht van omhoog. En zo danken wij u, Heere, voor uw trouw, dat u daar opgevaren bent in de hemel om daar een voorspreker te zijn. En dat u daar bidt, voortdurend bidt voor uw kerk op aarde. Dat u uw kerk ziet. Dat uw ogen een vlammen van vuur zijn. En dat u precies weet wat er gebeurt in uw kerk. Dat u precies weet waar er verval is. Maar ook waar er trouw is. En Heere, uw ogen doorzien ons tot op de bodem van ons bestaan. En daarnaast beschrijft uw woord u ook als een tweesnijdend scherp zwaard. En daarmee zult u uw vijanden verslaan. Daarmee zult u ook huichelaars verslaan. En hen die de naam hebben dat zij leven, maar dat zij dood zijn. En zo, Heere, zult u met uw tweesnijdend scherp zwaard, zult u ook uw kinderen en uw volk beschermen tegen alle vijanden. En zo bent u een God, Heere, die streng bent over de goddelozen. En toch dat u de goddelozen oproept tot bekering, omdat u hen laat verkondigen dat u toch geen lust hebt om met uw tweesnijdend scherp zwaard hen te slaan, omdat u niet in wraak uw gunst vindt, maar dat u uw lust vindt juist in gunst en genade. En zo, Heere, mag dat woord van genade ons ook verkondigd worden, ook opnieuw deze middag. Heere, wij danken u daarvoor, maar wij bidden u, Heere, of door de kracht en de majesteit van uw Heilige Geest wij geraakt mogen worden, dat dat woord ingang mag vinden in onze harten. Heere, van nature zijn onze harten hard, maar uw woord is als een hamer die een rots te pletter slaat. Uw woord is als een vuur dat brandt in het hart. En u hebt een volk dat u zeer gewillig maakt ten dagen van uw kracht. En zo bidden wij u, Heere, werk ook in onze gemeente met die kracht. Ja, wilt u overwinnen het schijngeloof en het tijdgeloof en zelfs het wondergeloof. Maar wilt u dat ware zaligmakend geloof schenken en wil dat geloof ook verdiepen waar u dat gewerkt hebt. Heere, alle zegeningen komen van u. U bent altijd de eerste, horen wij vanmorgen. Heere, wilt u ook nu opnieuw de eerste zijn? Wilt u daar werken, Heere, waar er niet op u gewacht wordt? Wilt u, Heere, dat woord weer ten uitvoer doen brengen, dat u gevonden bent van hen die niet naar u vroegen, die u voorbij liepen, maar u hield hen staande? O Heere, wilt u dat heerlijk werk doen tot grootmaking van uw naam, zodat zondaren die stilgezet worden gaan zien uw goedheid en uw liefde en uw opzoekende genade, opdat ze klein gemaakt worden voor u en dat u groot wordt. Heere God, wij bidden u om het geestelijke leven hier in de kerk en ook wanneer we meeluisteren thuis, Heere, geef dat door de bediening van uw woord het geestelijke leven gewerkt mag worden. Onze ogen zijn op u, Heere. O, maak ons trouw aan u en trouw aan uw woord. En doe ons dagelijks leven met u, dat er geloofsverwachting mag zijn, dat er geloofsuitzicht mag zijn. En dat we ook door dat geloof op u, die enige troost in leven en sterven, mogen ontvangen. Dat u alles voor ons wordt. Heere God, wilt u zo werken tot eer en lof van uw majesteit. Gedenk zo heel de gemeente, ook in het dagelijkse leven. Ook met de zorgen die er zijn, misschien op het werk of op de zaak. Wanneer allerlei verplichtingen nagekomen moeten worden. En misschien zijn er die daarmee worstelen. Heere, wilt u ook wijsheid geven in het dagelijks leven. Wanneer er beslissingen genomen moeten worden die van levensbelang en levensbepalend zijn, wilt u licht en zicht geven. Wilt u met uw genade hartelijk werken en licht geven op ons pad, dat we weten mogen waar we mee bezig zijn en dat we behoed en bewaard worden voor verkeerde beslissingen. Gedenkt u hen, Heere, die zorgen hebben in het gezin of in hun verdere familie. Wilt u een hoorder van het gebed zijn en wilt u vertroosting en levend en genade schenken. Heere, we bidden u voor hen die eenzaam zijn, die zich zo vaak alleen voelen. Wilt u ze opzoeken en laten ze ook mogen zien hoe heerlijk het is om met u gemeenzaam te zijn. Maar laten we ook, Heer, in de gemeente zorg voor elkaar hebben. En dank u voor de zorg die er al is. Gedenkt u hen, Heere, die ziek zijn, die andere moeite hebben. We bidden u, Heere, in uw goedheid en zorg of u de kerkraad wilt zegenen in al de arbeid die zij doen. Ook in al het doorgaand werk om het mogelijk te maken dat een deel van de gemeente steeds op mag komen onder de erediensten. Sterk hen die ook dit belangrijk werk doen. Geef hen geduld en volharding en wilt u hun arbeid ook daarin zegenen. Dat de prediking doorgang mag vinden en dat er een gehoor mag zijn dat verlangt om de levende woorden Gods te horen. Heere, wij bidden u voor onze kerken. We bidden u voor de aanstaande synodale vergaderingen. En voor al het werk dat gedaan wordt in de kerken en aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Geef getrouwheid aan uw woord. We bidden u voor het werk van de zending, waar die ook mag plaatsvinden. In Myanmar of in Rusland, in Siberië of in Zuid-Afrika. Heren, we bidden u voor het werk wat plaatsvindt in Gent. Wil daar de preekstation, wil het zegenen. En ontferm u, Heer, over uw koninkrijk, al het zendingswerk. Maar ook, Heren, de vervolgde kerk, de kinderen Gods die niet vrij samen kunnen komen. O, versterk hen, zegen hen. En wij bidden u, Heren, breid uw koninkrijk uit over heel deze aarde en ook over Israël, tot lof en prijs van uw heerlijkheid. Gedenk onze regering en overheid en laten we geregeerd mogen worden naar de eis van uw woord. Heere, wees ons nu nabij, help ons te luisteren en uw dienaar om te spreken. En geef, Heer, dat de warmte ons geen last zal bezorgen. Zie ons aan in genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu Psalm 24, het tweede vers. 24, vers 2. Geliefde gemeente, wanneer wij Jesaja 52 en 53 lezen, dan zien wij daar de vernedering en de verhoging van de knecht des Heren. Dat hebben we vorige week zondagavond in de kerk gelezen. Daar wordt gesproken over, ziet mijn knecht. En hij zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer verheven worden. En in Jesaja 53 vers 11, daar staat: door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. En als hij zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En het welbehagen des Heren is dat er een volk gezaligd wordt uit alle landen en talen en volkeren. En dat gebeurt. We zagen vorige week al bij de opstanding van de Heere Jezus. Nu gaat de catechismus verder om ons de hemelvaart van de Heere Jezus onder ogen te stellen. En dat is de tweede trap van de staat van zijn verhoging. De eerste trap is opstanding en de tweede trap is zijn hemelvaart. En daarom hebben we nu ook gelezen uit Handelingen 1, de welbekende relaas van de hemelvaart van Christus. En als we dat lezen, dan zien wij hoe het gebeurd is. Hoe is de Heere Jezus naar de hemel gevaren? Was hij opeens weg? Nee. Was hij opeens, zoals hij wel eens kwam, opeens in de vergadering van de apostelen, de discipelen, en opeens stond de Heere Jezus daar. En zoals bij Cleopas en zijn metgezel op weg naar Emmaus, toen ze daar brood braken, opeens was Jezus weg. Is dat zoals de Heere Jezus gedaan heeft? Nee. Gelukkig niet. Want de Heer is barmhartig. Hij weet precies wat nodig is. Hij weet precies welk onderwijs we nodig hebben. En daarom ging de Heer Jezus niet opeens weg. Had de Heer kunnen doen. En had de engel kunnen komen en zeggen: hij is naar de hemel gevaren. En dat hadden de discipelen dan moeten geloven. En met Gods genade hadden ze dat ook gedaan. Maar het was wel moeilijker geweest. Maar wat er nu gebeurd is, de Heere Jezus begon omhoog te gaan met zijn lichaam. En ze zagen hem. En hij ging omhoog. De discipelen wisten dat hij naar zijn vader zou gaan. Dat hij nu weg zou gaan, dat wisten ze. En ze wisten dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat kracht van omhoog op hen gedaald was. Totdat de Heilige Geest, de trooster, op hen kwam. En dat de Heere Jezus hen niet als wezen zou achterlaten. Dat wisten ze. En ze wisten dat ze heen moesten gaan en dat zij nu het evangelie moesten verkondigen onder alle volkeren. Maar dat konden ze eerst pas doen wanneer ze de Heilige Geest ontvangen hadden. Ze wisten dat allemaal, maar ze hebben het niet allemaal begrepen. Want ze moesten het eerst meemaken om het te begrijpen. Maar toen zagen ze de Heer Jezus omhoog gaan. En die ging omhoog. En ze keken, ze keken. En toen kwam er een wolk. Jongens en meisjes, jullie kennen precies wat er gebeurd is. En toen ging die wolk verder. En ze keken en ze zagen hem niet meer. En ze bleven maar kijken. Misschien zien we nog een glimp van hem. En opeens staan daar twee engelen. En die spreken tot hen. En die zeggen: gij, Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Met andere woorden: jullie hoeven niet meer naar de hemel te kijken. Want deze Jezus, die is van u opgenomen in de hemel. En hij zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dus hij komt terug. En dan is het zo bijzonder dat die discipelen teruggingen naar Jeruzalem. Niet bedroefd, maar met grote blijdschap. Hoe kan dat nou? Grote blijdschap. Dat kan alleen maar wanneer de Heere omgang heeft met een mens. Wanneer de hemel van genade spreekt. En ze waren verblijd door de woorden van de Heere Jezus. En dat ze getuigen mochten zijn van zijn hemelvaart. Maar dan spreekt de hemel tot hen. Door die beide engelen. En als de hemel spreekt, dan is dat heerlijk. Dan vult dat het hart en de ziel. Dat zijn de beste momenten in het leven. Wanneer de Heere overkomt. Wanneer de hemel laag hangt. Dat is niet altijd zo. Maar het kan wel heel goed zo zijn. En dat zijn de beste momenten. Dan komt er een heilige vreugde en een blijdschap dat God naar me omziet. En zo hebben de discipelen dat ook ervaren, dat ze die engelen zagen. En die engelen verkondigden hen. En toen wisten ze, het heeft geen zin om hier nog meer te blijven. Nee. Hij is naar de hemel gegaan, maar hij komt terug. Dat wisten ze. En toen gingen zij terug naar Jeruzalem. En ze gingen niet bedroefd kijken als de Heer Jezus weg. Nee, ze waren vol blijdschap. En ze herinnerden de woorden van de Heer Jezus. Dat de Heilige Geest zou komen. Ze kwamen in die opperzaal. 120. De discipelen en andere volgelingen en de vrouwen. En ook de moeder van de Heer Jezus en zijn broers. Die waren er ook inmiddels bij. En daar hebben ze gebeden. Gebeden. Ze zullen ook gezongen hebben. De psalmen. God vaart met gejuich. Blinkend schoon omhoog. Heeft gezongen hebben ze daar. En ze hebben gebeden. Met verwachting. En ze wisten hij komt. Nou en toen op de Pinksterdag. Toen kwam de Heilige Geest. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over de hemelvaart van Christus. Hij is opgenomen in de hemel. Ja, wie is het die opgenomen is in de hemel? De Heer Jezus natuurlijk. Ja. Maar hoe is hij opgevaren naar de hemel dan? Nou, hij ging omhoog. Ja, maar dat bedoel ik niet. Je weet toch dat de Heer Jezus is mens en hij is ook God. Beide, God en mens. En ze zagen de mens, de Heer Jezus, omhoog varen. Lichamelijk ging hij naar de hemel. Dus hoe is de Heer Jezus opgevaren? In zijn lichamelijke natuur. Maar ook in zijn goddelijke natuur. En dan komen we zo meteen komen daar nog meer op. In de catechisme spreekt daar nog meer over. Maar wij kunnen nu alvast zeggen, de Heer Jezus is als de God-mens opgevaren naar de hemel. En dan mogen we nadruk leggen op mens. Want naar zijn menselijke natuur is hij niet meer. Hij is in de hemel. En dat is niet jammer. Dat is juist zo heerlijk. Want als je nou... Als je nou iemand hebt in een groot meer en het is een badmeester en hij moet een heel stel kinderen moet hij leren zwemmen. En die kinderen zijn allemaal aan elkaar verbonden met een lijntje. En die badmeester die houdt de lijn vast. En die kinderen zitten daar te spartelen daar in het meer, maar hij staat al op de oever. Is dat troost voor al die kinderen die daar proberen te zwemmen of niet? Nou, dat is zeker troost. En hij houdt ons vast met zo'n lijntje. En we kunnen niet verdrinken, hij trekt ons wel. Dat is een zegen. Dat is heerlijk dat die badmeester daar staat, hoeven we niet bang te zijn. We kunnen proberen te zwemmen. En als we een kopje ondergaan, dan trekt hij ons wel boven. Nou, het is maar een voorbeeld dat ik eigenlijk nu zo... Bedenk voor de jongens en de meisjes waarom het zo heerlijk is dat de Heer Jezus in de hemel is. Want dat betekent dat heel zijn volk, die zijn ook met een lijntje verbonden. Nou, geen lijntje hoor, een stalen kabel vanuit de hemel naar al Gods kinderen. En de Heere houdt die stalen kabel vast. En omdat hij daar al vast is, daarom mogen al zijn kinderen weten dat zij daar ook komen. Het is een enorme troost en een grote blijdschap dat de Heere Jezus in de hemel is. Menselijke natuur is daar al, een menselijk lichaam is daar. Een verheerlijk lichaam. En zo zullen Gods kinderen daar ook komen. Daar spreekt de catechismus nog meer over hier in deze zondagsafdeling. Maar de Heere Jezus is opgevaren in de hemel bij zijn Vader. En hij is hoger dan de hemelen geworden, zegt Hebreeën 7, vers 26. Hoe kan dat nou? Hoger dan de hemelen, dat kan toch niet? De hemel woont God. Is de Heer Jezus hoger gegaan? Nee, dat moet u begrijpen. Ik heb al vaker gezegd dat er voor de Joden waren er drie hemelen. Eerst de hemel de wolken. Tweede hemel de zon en de sterren. En de derde hemel de woonplaats van God. Dus wanneer Hebreeën 7, vers 26 zegt dat Christus hoger geworden is dan de hemelen, dan wordt dat in dat Joodse denken bedoeld hoger dan de wolken, hoger dan de zon en sterren. Ja, hij is in de hemel. Hij is de hemelen doorgegaan, zegt Hebreeën 4. Hij is bij de woonplaats van God zelf, in heerlijkheid, waar God zijn troon heeft. Daar woont de Heere, daar troont hij in zijn aanbiddelijke glans. En hij is nu de koning der koningen. Hij is de Heere der Heren. De Heere Jezus bepaalt hoe lang een dictator aan de macht blijft. En vaak vallen ze van hun troon af voordat hun leven eigenlijk, al menselijkwijs gesproken, voorbij is. Want hij is de koning der koningen. Een koning in de oudheid kon zeggen, jij hier, jij daar, jij in de gevangenis en jij gaat sterven. Dat kon een koning zeggen. En nu zegt de koning der koningen, van alle koningen en presidenten hier, jij gaat van de troon af, jij gaat sterven en jij komt op de troon. Want God regeert alles. De Heere Jezus getroond in de hemel, in de verblijfplaats van God. Hij is koning der koningen. En daar zijn de engelen, daar zijn ook de zielen van de gestorven heiligen, die zijn daar. En daar woont God. Wie is gelijk de Heere onze God, die zeer hoog woont? Christus is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. En daar is het werk weer van de drie enige God. Het is het werk van God de Vader. Want we zien vaak dat er beschreven staat, hij is opgenomen. Bijvoorbeeld 1 Timotheüs 3 vers 16. God is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, gezien van engelen, gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Dat is een soort samenvatting, een soort belijdenis van het christelijk geloof. De Heer Jezus is opgenomen in heerlijkheid. Dat is een passief woord. Als je opgenomen wordt, dan tilt iemand je op in de hemel. Dat wijst op het werk van God de Vader. God de Vader heeft zijn Zoon opgenomen in de hemel. En dat gemeente is ook heerlijk. Maar dat betekent alweer dat God de Vader zijn goedkeuring geeft over het middelaarswerk van Christus. Dat de Heere Jezus werkelijk alle vijanden overwonnen heeft en voor de zonde betaald heeft. Dat hij een volmaakte rechtvaardiging verdiend heeft. En een volkomen gerechtigheid bewerkt heeft. En God de Vader ziet dat, weet dat en hechtte zijn goedkeuring aan. Niet alleen door de opstanding, maar ook door de hemelvaart. Het grote werk wat de Heere Jezus moest doen voor de verlossing van zondaren is volbracht. En zo ontvangt de Heere Jezus nu eer en heerlijkheid. Nu hij weer terug is bij de Vader. Het was alweer een rechterlijke uitspraak van God de Vader. dat hij zijn zoon opnam. Dat God aan het goddelijk recht voldaan heeft. En zo zien we dat het niet alleen een werk is van God de Vader, maar ook van God de Zoon. Want de drie-eenheid werkt altijd samen in al hun werken. Dat is bij de opstanding zo, zagen we vorige week. Dat is bij de schepping zo, hebben we al eerder wel eens bezien. Dat is in het werk der verlossing is dat zo. En dat is ook in het werk van de hemelvaart van Christus. Want de Heer Jezus voer ook op in eigen kracht. Hij ging op in eigen kracht. Want God vaart omhoog, met gejuich omhoog. Hij voer op in de hoogste hemelen. Dat deed de Heer Jezus, dat uit Psalm 47, waar dat beschreven staat, dat is een profetie van de hemelvaart van Christus. God vaart omhoog. De Heer Jezus ging omhoog in eigen macht. En tegelijkertijd zien we ook de werk van de Heilige Geest. Want Gods werken worden altijd uitgevoerd door de Heilige Geest. En omdat de Heer Jezus nu in de hemel is, zal nu de Heilige Geest komen op deze aarde. Met de kracht van de Geest voer de Heer Jezus ten hemel. En diezelfde Geest zal nu neerdalen op deze aarde. De Heer Jezus is opgevaren in de hoogte. Maar het gebeurde niet gelijk na zijn opstanding. Hij bleef nog 40 dagen hier op aarde, waarop hij zich herhaaldelijk vertoond heeft aan zijn discipelen. Dat is aan degenen die hem lief hadden. De Heer Jezus heeft zich in die 40 dagen niet vertoond aan zijn vijanden. Hij had lang genoeg zichzelf aan hen getoond en lang genoeg hun tegenspreken moeten incasseren. En hij had lang genoeg geduld met hen gehad, maar ze hebben hem niet geloofd en niet willen geloven. En nu de Heer Jezus opgestaan is uit de dood, gaat de Heer Jezus zich niet lichamelijk vertonen aan het Sanhedrin. Want ze zouden hem dan nog niet willen aanvaarden. En weet u waar u dat ziet? In wat er in Jeruzalem gebeurd is. Vlak na de opstanding van de Heer Jezus. Wat is toen gebeurd? Iets heel bijzonders. Want er waren ook anderen die opstonden uit de dood. Matthäus beschrijft dat. Dat vele lichamen van de heiligen, hun graven werden ook geopend. En na de opstanding van de Heer Jezus kwamen zij uit hun graf. En ze vertonen zich aan velen in Jeruzalem. En daar hebben ze getuigd. Ze hebben getuigd van de opstanding van Christus. En toen heeft God ze weggenomen. Ze zijn verschenen aan velen in Jeruzalem. En er staat er verder niets bij wat ze zeiden. Maar de verschijning, dat houdt ook in een verkondiging. Als een engel verschijnt, staat hij daar niet maar. Hij spreekt wat. Steeds als de Heere verschijnt, spreekt hij. En zo hebben die gestorven heiligen, die lichamelijk opstonden, die hebben getuigd van de opstanding van de Messias. En toen heeft God ze weggenomen naar de hemel. En hoe hebben ze daarop gereageerd, die mensen in Jeruzalem? We lezen van niets. Misschien heeft het toch wel een bepaalde impact gehad. Dat weten wij niet, staat niet beschreven. Maar we weten wel dat 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus komen er wel 3000 Joden tot bekering. Misschien waren ze al voorbereid door die getuigenissen. De schrift vermeldt het niet. Maar velen hebben zich niet bekeerd, laten breken opstanden uit. Vervolgingen tegen de christelijke gemeente. En denk maar aan de fariseeën en de schriftgeleerden, het Sanhedrin, wat ze daar op de paasmorgen gezien hebben. Daar komen die verschrikte Romeinse soldaten en ze hebben verteld wat ze gezien hebben. Lichtende figuren en de steen werd weggerold, de zegel is verbroken en hij stond op uit de doden, het graf is leeg. En daar zie je het woord van de Heer Jezus bevestigt dat ook al zou iemand uit de doden opstaan, dan zullen zij nog hem niet geloven als ze Mozes en de schriften niet geloven. En zo is dat gegaan met het Sanhedrin. Ze geloofden niet. De Heer Jezus heeft zich ook niet aan hen vertoond. Hij heeft zich wel vertoond aan zijn discipelen. Vele maal hebben we de vorige keer iets van gezien. Maar als we nu weer letten op dat getal van 40 dagen. Waarom zou dat 40 dagen zijn geweest? Omdat God het zo wilde. Ja, dat is duidelijk. Kunnen we er iets meer van zeggen? We mogen toch ook vergelijkingen maken in de schrift, dat mag. Dan kunnen we dat getal van 40 dagen ook zo opvatten dat aan het begin van het ambtelijk optreden van de Heere Jezus werd de Heere Jezus verzocht in de woestijn door de duivel 40 dagen lang. En nu na zijn overwinning over de duivel blijft de Heere Jezus hier nog 40 dagen om zijn overwinning over de duivel duidelijk te laten zien. Dat heeft de Heere Jezus duidelijk gedaan, zijn overwinning getoond. En dat was 40 dagen, dat is ook waar. Maar misschien mogen we het getal 40 ook zo opvatten dat de Heere Jezus 40 dagen na zijn geboorte voorgesteld werd in de tempel aan God. En zo is de Heere Jezus 40 dagen na zijn opstanding nog op aarde geweest, voordat hij voorgesteld werd aan God in de hemel. Het zijn gedachten. Er zijn vergelijkingen. Maar wat wel duidelijk is, is dat tot het laatste toe heeft de Heere Jezus onderwijs gegeven aan zijn discipelen. Heel zijn leven door gaf hij onderwijs. Als 12-jarige jongen in de tempel gaf hij al onderwijs aan de schriftgeleerden. En ze stonden verbaasd over de vragen die hij stelde en de antwoorden die hij gaf. En heel zijn ambtelijk werk was een getuigenis. En zelfs aan het kruis gaf de Heere heerlijk onderwijs. En vlak voor zijn hemelvaart heeft de Heere Jezus nog eens aan zijn discipelen herhaald wat hij hen nog lichamelijk het laatst nog wilde geven. Zijn lippen, zijn vol goedertierenheid. Gena is op zijn lippen uitgestort. En uit liefde tot zijn discipelen wilde de Heere Jezus niet zwijgend bij hen staan en de olijfberg opklimmen, maar al onderwijzend beklom hij de olijfberg. En zo zien we daarin ook een voorbeeld voor ons, gemeente. De Heere Jezus heeft de tijd uitgekocht, moeten wij ook maar doen. Ook met onze kinderen. Voor u het weet, zijn ze het huis uit. Het lijkt nu niet zo, maar het is wel zo. En we krijgen een beperkte tijd om onze kinderen op te voeden. In de Bijbelse geschiedenissen en in de vrezen des Heren. En om hen psalmen te leren zingen. Een korte tijd. En wat u hen leert, blijft bij hen hun leven lang. De tijd uitkopen. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. En zo is de Heere Jezus lichamelijk naar de hemel opgevaren. We zien hier ook een illustratie van in de tempel. Daar gebeurde namelijk ook zoiets. Daar gebeurde namelijk bij de priesterdienst, als de vromen een offerdier brachten, werd dat overgenomen door een priester. Hij slachtte het en sprenkelde het bloed en het beest werd verbrand. En werd uitgelegd waarom dat dier moest sterven, omdat jullie gezondigd hebben. Jullie verdienen te sterven, maar nu heeft de Heere dit offerdier op het altaar gelegd. En zo is er verzoening voor jullie zonden. En dan ging die priester, ging daarna met wat wat bloed ging hij in het heilige. En ze zagen hem, vanuit het voorhoofd zagen ze de priester gaan in dat heilige, daar achter het gordijn, maar wat daar gebeurde, dat wisten ze wel, maar konden ze niet zien. Daar ging die priester bidden voor hen. En na een tijd kwam die priester weer naar buiten en hij zegende hen. En zo zien we daarin een afspiegeling, een voorbeeld van de hemelvaart van Christus. Dat de Heere Jezus, dat de discipelen ook zagen hoe de Heere Jezus het heiligdom inging. En ze wisten ook wat hij daar ging doen. Maar ze konden hem niet zien daar in de hemel. Maar ze geloofden het en wisten het, dat hij daar voor hen bad. En ze geloven ook dat de Heer vanuit de hemel hen zou zegenen. Dat is ook gebeurd 10 dagen daarna. Kwam de Heilige Geest op hen. En zo mag zijn volk op aarde weten dat de Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader daar voor zijn volk bidt. En als we nog verder nadenken over de hemelvaart en we zien de Heer Jezus omhoog gaan en er komt die wolk. Neemt hem weg. En de Heere komt terug met de wolken. Waarom een wolk? Waarom niet een orkaan, een stormwind, en vurige engelen en vurige paarden en wagens en dat? Nee, met een wolk. Waar lees je nog meer een wolk in de Bijbel? Waar zie je nog meer een wolk in de Bijbel? Het volk Israël door de woestijn. Wat was daar overdag bij hen? Een wolk. En wie was in die wolk? Het was de Heere Jezus. Het was de Zoon van God was in die wolk. En toen de tempel onder Salomo ingewijd werd, toen kwam er toch ook een wolk, rook. De priesters konden daar niet staan. Ze moesten terug uit dat heiligdom. Want er was vol rook en vol een wolk. En iedereen wist, nu komt de Heere in zijn tempel. En dat zo'n wolk wijst op de heiligheid van de Heere. En straks komt hij terug. En elk oog zal hem zien. En zo zagen de discipelen hoe de Heer Jezus lichamelijk van hen opgetild is. Wat een zegen. Ze zagen het. En de Heer Jezus had het hen al gezegd. Het is uw nut dat ik wegga. Ik zeg u de waarheid. Had de Heer niet eens hoeven te zeggen. Maar heeft hij wel gezegd om het nog eens te onderstrepen. Wat hij nu zegt is waar. Maar de Heer heeft nooit een leugen gesproken. Maar om die vertwijfelde gezichten van de discipelen te vertroosten. Waarom gaat u nu bij ons weg? In Johannes 16 gebeurde dat. Zegt de Heer, ik zeg u de waarheid. Het is uw nut. Het is nuttig. Het is goed voor u dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Wanneer de Heer Jezus met zijn volbrachte werk in de hemel is, dan pas kan naar het goddelijke recht de Heilige Geest werken in zondige mensenharten. En zo is de hemelvaart van Christus een zegen. Maar dan zien we vervolgens hier in deze zondag dat de catechismus een theologisch probleem aanstipt. En dat is een theologisch probleem met de Lutherse theologie. Dat was het toen en dat is het nog steeds. Wat is er aan de hand hier? Staat dan, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. En de Luthersen zeiden dat de Heer Jezus is ook lichamelijk nog aanwezig. Dus daarmee doe je afbreuk aan de hemelvaart van Christus. Dan doe je afbreuk aan de lichamelijke hemelvaart van Christus. Het is een enorme troost dat de Heer Jezus lichamelijk opgevaren is. En dan de Lutherzen zeggen, de Heer Jezus is God en mens, kan nooit gescheiden worden. Dus de Heer Jezus is in de hemel naar lichaam en godheid, maar op aarde ook, overal. Hoe dan? Nou, bij het avondmaal. Daar zie je het. Hoe dan? Nou, omdat de Lutherzen zeggen, die leren de consubstantiatie, een moeilijk woord. Con betekent met, u weet het nog wel van de catechisatie. Het is niet de transubstantiatie, dat leert Rome. Rome leert dat stukje brood veranderd in lichaam en bloed. Kun je aanbidden, dit is Christus. Maar de Lutherzen zeggen, samen met, con is met de substantie van dat brood, komt waar lichaam van Christus. Dat brood blijft brood, maar toch is het waar lichaam van Christus. Hoe? Ja, dat begrijpen wij niet. En ik denk dat het ook niet te verklaren is, ook niet uit te leggen is. Maar dat leerde Luther. Ook op grond van wat de Heer Jezus zei, dit is mijn lichaam. Maar goed, dat zijn hun gedachten. Met alle respect voor Luther, voor het vele goede wat hij gedaan heeft. Maar wij zien het toch anders. En daar stipt de catechismus nu op. Dat de Heer Jezus naar zijn mensheid is in de hemel. En waar zijn mensheid is, is ook zijn godheid. Maar op aarde is hij niet meer aanwezig naar zijn menselijke natuur. Hij is hier op aarde aanwezig met zijn godheid, met zijn majesteit, met zijn kracht, met zijn genade en zijn Heilige Geest. Hij is dan bij ons. En daarom zegt Catechismus in 48 dat die twee naturen die worden niet gescheiden van elkaar. Want waar het lichaam is, is ook de godheid. En zo leert hier de catechismus dat zijn lichaam niet alom tegenwoordig is. Dat kan niet, dan zou het ook een vreemd lichaam zijn. Dan zou het ook geen menselijk lichaam meer zijn. De Heer Jezus, waar mens, Gods kinderen straks in de hemel met een nieuw lichaam, worden niet alom tegenwoordig. Die zijn op één bepaalde plaats in de hemel. De engelen zijn niet alom tegenwoordig. Ze kunnen uitgezonden worden. En Mozes en Elia konden ook uitgezonden worden naar de aarde, maar ze zijn aan een plaats gebonden. Anders is geen echt lichaam, anders vervluchtigt alles. De Heer Jezus is waar lichaam. En wat een troost dat Hij met zijn godheid, majesteit, genade en geest nooit van ons wijkt. Hij wijkt nooit van zijn kerk. Dus zijn godheid is overal tegenwoordig. Daarom zegt de Heer Jezus, ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Wat een troost. Ook in deze tijd. We vragen ons wel eens af, waar gaat er naartoe met de maatschappij? Met alles wat we meegemaakt hebben. Komen we nog van dit gedoe af met het virus? En wat zal de maatschappij worden? De mensen worden al bozer. De kerken worden schijnen achteruit te gaan, maar andere landen groeien ze. Maar we zeggen, de mensen worden al bozer, hoe moet het toch gaan? Wat een troost. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Daarom mag u nu kinderen krijgen, in het geloof dat u ze zult opvoeden in de vreze God. En dat de Heer uw opvoeding zal zegenen en dat het woord zal doorwerken. En dat de Heer Jezus ook bij het komend geslacht zal zijn. En dat zijn geest hen ook ware godsvrucht zal leren. En dat de Heer altijd een kerk op aarde zal hebben, omdat Hij bij zijn kerk is. Dat geeft de kerk moed. Dat geeft een mens troost. U ook in uw omstandigheden. Hoop en moed. Want Hij heeft het gesproken. Ik zal u nimmer verlaten. Nooit begeven. Hij is bij u. Wat een zegen. Daarom geen gebrek, geen gevaar te vrezen. Want Hij is mijn herder. En zo heeft Stefanus opgezien naar de hemel. En hij zag de Heer Jezus lichamelijk daar. En de Heere Jezus verscheen blinkend aan Saulus van Tarsen in zijn glansrijk lichamelijke natuur. En later Johannes ziet de Heere Jezus ook lichamelijk voor hem verschijnen. Maar de Heere Jezus heeft zijn godheid en kracht uitgestort op de Pinksterdag. Maar gemeente, we zien nog de laatste vraag van de catechismus. Vraag 49. En dat is zo'n prachtige vraag. Dan komen we terug bij bepaalde dingen die we al eerder genoemd hebben. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Is die catechismus niet prachtig? Zo praktisch. Zo duidelijk. Wat heel eenvoudig gezegd. Wat hebt u eraan? Dat de Heer Jezus is opgevaren. Wat nut u, wat voor nut is erin voor u, wat voor zegen ligt erin voor u, wat voor troost ligt erin voor u, dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Drie dingen. Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Hij is daar uw advocaat. En wanneer u weer gevallen bent in zonde, en u hebt daar spijt van, en je komt naar de Heere toe in het gebed met verdriet. En u bidt om vergeving. Niet alleen om vergeving, maar dan gaat u ook bidden om kracht om die zonde niet te doen. Om daartegen te strijden. Het is niet alleen vergeving, niet alleen verootmoediging, maar er is ook bekering. Dat gaat samen op. En zo bidt u dat. En dan is God de Zoon uw voorspraak bij God de Vader tegen wie u gezondigd hebt. Hij is daar de voorbidder. En wanneer u nood hebt, dan ziet de Heere Jezus dat en hij bidt tot de Vader. En wanneer u behoefte hebt aan een bepaalde zegen, een bepaalde leiding, een bepaalde zorg en kracht, dan is de Heer Jezus uw voorspreker. En hij bidt voor allen die door hem tot God gaan. Daarom is een zegen uw knieën te buigen. En de Heer te vragen. Al wat u ontbreekt, schenkt hij zo gesmeekt. Mild en overvloedig. En de Heer Jezus is een heerlijke voorbidder, want hij pleit op grond van de rechtsgrond. Het is niet meer dat de Heer Jezus om een gunst vraagt, maar hij heeft er recht op. Want hij heeft voor de zonde betaald. Daarom is de Heer Jezus een machtige voorspreker. En mag u goede moed hebben om tot hem te gaan. En door hem tot God de Vader. Het kan alleen maar door de Heer Jezus. Niet rechtstreeks tot God de Vader. En dan komt u met uw eigen gerechtigheid, dat kan niet. De Heer is een voorbidder. En daarna zegt het antwoord ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn leden tot zich nemen zal. Pand, dat is weer hetzelfde woord als vorige week. Garantiebewijs betekent dat. Dat betekent dat lichamelijk is een mens al in de hemel. Hij is de hoogste en hij houdt iedereen, al zijn volk vast met die stalen kabels, om het zomaar te zeggen. En ze komen allemaal daar. Allemaal. Gods kinderen die hier de banken gevuld hebben vroeger, die zijn daar al. En anderen die nog heen zullen gaan in de hopen des eeuwigen levens, die komen daar ook. Want zijn lichaam is er al. En zijn kinderen worden daar bij hem bewaard. Ik verlang om heen te gaan om met Christus te zijn, zegt Paulus. Ze worden daar bij hem bewaard, veilig. En op de jongste dag komt het lichaam erbij. En zullen ze eeuwig bij hem zijn. Er zijn al lichamen. De heiligen die opgestaan zijn na zijn opstanding. En Elia en Henoch, die zijn er al. En heel Gods kerk komt daar straks ook. Het bewijs, hoe weten we dat? Hij is er al. Hij is de hemelse bruidegom van zijn bruidskerk. En hij waakt over elke lid van zijn kerk. En hij zal zijn kerk tot zich brengen in de hemel. Hij is nu bezig een plaats te bereiden voor heel zijn kerk. Voor elk van zijn kinderen persoonlijk een woning klaar te maken. In het huis van zijn vader. Maar tenslotte zegt het antwoord ook ten derde dat hij ons door zijn geest ons een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Dus de Heer Jezus zendt zijn geest als een tegenpand. Wat is dat dan? Dat is weer een garantiebewijs. U koopt ergens iets, ik zei het vorige week al, en u haalt het straks op. Je krijgt wel een bewijsje mee. Dat is nog een pand, nog een bewijs dat dat gekocht artikel van u is. En u komt er, u laat het zien en u neemt het mee. Een tegenpand. En zo komt zijn geest, de geest van Christus, komt werken in de harten van mensen, kinderen. Dat is een bewijs dat die mensen hier niet thuis horen op aarde, ze horen bij hem. Dat is een bewijs dat zij ook daar zullen komen waar hij is. En door die geest wat gaan die mensen doen die door Gods geest aangegrepen worden. Ze gaan dorsten naar de levende God. Doet u dat ook? Kunt u het ook zeggen op Psalm 42. Mijn ziel dorst naar u, Heere. U bent het belangrijkste in mijn leven, Heer. Ik verlang naar u. Dat komt door de Heilige Geest die dat opwekt. Dat is zo rijk. Zodra de Heilige Geest gaat werken in het leven, komt er onmiddellijk een heimwee naar God. Dan gaan de ogen open. Dan ziet de mens zijn schuld, zijn verdorvenheid, zijn leegheid. En er komt een verlangen naar God en dat blijft levenslang. Maar door die geest gaan wij de dingen zoeken die boven zijn. Doet u dat ook? De dingen die boven zijn. Zoeken. Dat is nodig. En die geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. En door die geest roepen wij dan Abba Vader. Dat geldt voor al Gods kinderen. En zo komt er verlangen naar de Heer. En zo wat een grote zegen is het. Dat Gods kinderen mogen weten dat ze al hun noden bij de Heere mogen brengen. En dat u al uw struikelingen, al uw zonden, al uw tekorten bij hem mag neerleggen. En dat u al uw noden, alles wat u nodig hebt, hem mag voorhouden. Het is zijn eer om arme zondaren te verhoren. En hij weet hoe het met u is. Hij weet de weg die u moet gaan. Hij weet van de beproevingen waar u nu doorheen gaat. Hij weet ook van de moeite die u misschien ondergaat van andere mensen die de Heere niet lief hebben en u daarom tegenwerken. Zijn oog is op u, hij ziet u. En hij geeft kracht. Altijd is zijn kracht nieuw. Elke dag opnieuw valt het manna dat hij geeft als zegen. En u mag op hem zien als de van God gegeven overwinnaar. En als het goed is, gaat u dan al uw rust en uw vergenoeging in hem zoeken. Doordat de liefde van God uitgestort is in uw hart. Wilt u niet bij hem wegblijven? Ik hoop dat het zo bij u is. En als het niet zo bij u is, als ik vreemde taal voor u spreek, zeg het maar aan hem. Want hij hoort het gebed. En zeg het maar, Heer, ik hoor van gemeenschap met u. En van een dorst naar u en een liefde tot u en een verlangen naar u. En ik heb dat niet. Zeg het maar. Beleid het maar voor hem. Want hij wil geven. Zij die niets hebben, daar is hij voor gekomen. Hij is alles waard. Daarom het oog omhoog, mijn ziel naar boven Hier beneden is het niet. Het rechte leven, lieven, loven is maar waar men Jezus ziet. Daar moet ons verlangen zijn. Amen. Wij zingen gemeente 73, vers 13. Laten wij bidden. O heerlijke opgestaan en opgevaren, koning der koningen, heere der heren, o bewerk in onze harten het geloof om zo op u te zien, om zo alles van u te verwachten, alles wat wij nodig hebben. Heere, laten we maar vele lege bakken voor u neerzetten. Want zolang er nog lege vaten zijn, wilt u ze vullen uit vrucht van uw middelaarswerk en uw kruisverdiensten. En het is uw eer te geven. Heere, leer ons tot u te bidden. Leer ons in u te geloven en op u te zien dat we ook onze harten opwaarts mogen heffen tot u. En ook zeggen met Asaf van ouds, van zo'n 3000 jaar geleden, die het al kon zeggen, wien heb ik nevens u omhoog. Heere God, wil het toch ook zo uitwerken in ons leven, dat wij voor u leren leven. Heere, heb dank voor wat u ons gaf vandaag. We bidden uw bewaring ook in de komende week. Wilt u gezondheid en kracht geven en schenken. En zie ons aan in uw barmhartigheid. En breng ons volgende week zondag weer samen onder de bediening van uw woord. Ga dan met ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 117. gaat hij met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.